Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Vanochtend staat de dienst in het teken van de voorbereiding op het sacrament van het heilige avondmaal dat we volgende week zondag met elkaar hopen te vieren. De morgendienst begint dan om 9:30. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 103, vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En ook vers 9. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Het 8e en het 9e vers van Psalm 103. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen van Psalm 25. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Heere, goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Loutere goedheid, liefde koorde, waarheid zijn des Heere paan. 4 en 5 van Psalm 25. Na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we lied 403. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Ik wil Jezus volgen, heel mijn leven. Lied 403. Maar nu eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van het verbond, Vader van onze Heere Jezus Christus, op deze Israëlzondag komen we tot u om u te danken dat u ons samen met uw wereldwijde kerk brengt rondom uw woord, uw getuigenis. En we danken u dat het woord van u al zoveel eeuwen stand houdt, tegen de verdrukking in zelfs. We bidden u in het bijzonder voor uw volk Israël. Help haar om ook stand te houden bij uw woord, maar om ook het tweede gedeelte van uw woord, het Nieuwe Testament, daarvan kennis te nemen. Daarvan te horen en daaruit te lezen en te leren wie die ene naam is die u gegeven hebt onder de hemel tot zaligheid. Waarmee deze wereld gezegend is. Zo lief immers had u deze wereld. U gaf uw enige geboren zoon. Opdat een ieder die in hem gelooft niet sterft, maar leeft. Heere God, u brengt ons samen hier in de kerk, verbonden met wie thuis meeluistert op dit moment of op een later tijdstip. En we danken u voor de mogelijkheden en de middelen die we daarvoor hebben. En we bidden u ook, laat uw geest zo ook met uw woord werken, dat het niet alleen onze huizen bereikt, maar ook onze harten. En dat we geraakt, getroffen worden door uw boodschap. Zegen ons in het luisteren, in het zingen en orgelspel, in het spreken, opdat alles is tot eer van u. Wil ons vergeven al ons overtreden. Als we daarnet weer uw wet hoorden en we leggen die naast ons leven, we overzien ons bestaan als in een achteruitkijkspiegel, dan is er zoveel dat eigenlijk niet kon bestaan voor uw aangezicht. En dat maakt het wonder alleen nog maar des te groter dat u ons nodigt hier in uw huis aanwezig te zijn. Bij u is vergeving, opdat we u kennen, opdat we u lief hebben, opdat we ons buigen voor u en ons alleen bij u veilig en geborgen weten en daarbuiten niet. Neem ons in uw hoede, o God, en wil ons horen enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij vervolgen de geschiedenissen uit het leven van Mozes met te lezen uit Exodus 4, de versen 18 tot en met 31. Mozes is uiteindelijk door de knieën gegaan, misschien ook al op de knieën, om dan toch maar in opdracht van de Heere God naar de farao te gaan, naar Egypte. We lezen Exodus 4 vanaf vers 18. Toen ging Mozes weg en keerde terug naar zijn schoonvader Jeter. En hij zei tegen hem, laat me toch gaan om terug te keren naar mijn broeders die in Egypte zijn, om te zien of zij nog leven. En Jetro zei tegen Mozes, ga in vrede. Ook zei de Heere tegen Mozes in Midian, ga, keer terug naar Egypte, want al de mannen die u naar het leven stonden zijn gestorven. Toen nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen en liet hen op een ezel rijden en keerde terug naar het land Egypte. En Mozes nam de staf van God in zijn hand. De Heere zei tegen Mozes, nu u naar Egypte gaat terugkeren, zie erop toe dat u al de wonderen waartoe ik u in staat gesteld heb voor de farao doet. Ikzelf echter zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dan moet u tegen farao zeggen, zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En het gebeurde onderweg in de herberg dat de Heere hem tegenkwam en hem wilde doden. Toen nam Zippora een vuurstenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon. Ze wierp die voor Mozes voeten en zei, werkelijk, je bent voor mij een bloedbruidegom. Toen liet hij hem met rust. Vanwege de besnijdenissen zei ze toen, bloedbruidegom. De Heere zei tegen Aaron, ga Mozes tegemoet in de woestijn en hij ging en ontmoette hem bij de berg van God en kuste hem. Mozes vertelde aan Aaron al de woorden van de Heere die hem gezonden had en al de tekenen die hij hem opgedragen had. Toen ging Mozes op weg met Aaron en ze verzamelden alle oudsten van de Israëlieten. Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had en deed de tekenen voor de ogen van het volk. Het volk nu geloofde. Toen ze hoorden dat de Heere naar de Israëlieten omgezien had en dat hij hun onderdrukking gezien had, knielden zij en bogen zij zich neer. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen over dit gedeelte met elkaar nadenken en heel in het bijzonder onderstrepen de woorden van Zipporah in vers 25b, werkelijk, je bent voor mij een bloedbruidegom. Voor we dat overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen, en wel van Psalm 89. De eerste drie versen, ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Ik heb dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Psalm 89, de versen 1, 2 en 3. Gemeente des Heren, soms dan moet je een Bijbelgedeelte wel 3 keer lezen. Nou is dat niet zo erg. Meestal wordt het er dan wel wat duidelijker op. En het is zelfs aan te bevelen dat je je tanden erin zet. De kerkhervormer Luther, die vergelijkt dat wel met kauwen op eten. En als dat niet gelijk lukte, dat je het uiteindelijk kon doorslikken. Dat is een beetje een onsmakelijk verhaal. Maar goed, dan zei hij, dan leg je dat stukje maar op de rand van je bord. Om het later nog weer eens te proberen. En daarmee vergelijkt hij dan wat weerbarstige gedeelten uit de Bijbel. Blijf erop kauwen. Een kort en weerbarstig Bijbelverhaal hebben we vanmorgen ook voor ons. En hoe dat komt? Nou, dat komt omdat er eigenlijk maar één naam in wordt genoemd. En dat is die van Zippora, de vrouw van Mozes, de moeder van Gershom en Eliezer. Maar Mozes en Gershom en Eliezer, die worden daar niet met namen en bijnamen genoemd. Er staat alleen maar iets over hij en over hem. Maar wie is dat dan, die hij en die hem? Ons tekstgedeelte, dat staat in vers 25b, het laatste gedeelte van vers 25... En dat is weer een klein stukje uit een iets wat groter geheel van 24, 25 en 26 uit Exodus 4. Een apart verhaal. Een verhaal van onderweg. Onderweg naar Egypte. Onderweg naar het volk Israël en naar de farao van Egypte. Met het oog op de Exodus. Met het oog op de uittocht. Mozes die heeft de opdracht van God ontvangen. Met daarbij ook de geruststellende garantie dat alle mannen die hem naar het leven stonden gestorven zijn. Die kunnen Mozes als 40 jaar geleden gevluchte vluchteling niet meer naar het leven staan, geen kwaad meer doen. Gestorven zijn alle mannen die u naar het leven stonden. Ook zijn schoonvader Jethro heeft Mozes de toestemming gegeven om te gaan. Ga in vrede. En zo gaan ze. Mozes, zijn vrouw Zippora en die twee jongens, zonen Gershom en Eliezer. Vervoermiddel is de ezel. En het lijkt erop dat Mozes de tocht te voet maakt. Met de staf van God in zijn hand. En als je terugkijkt, dan moet je zeggen van eindelijk. Ja, eindelijk hè, is Mozes zover dat hij alle tegenwerpingen heeft neergelegd. En nagelaten en dat wat in de weg stond, de weg die God hem wees en wijst, en hij gaat. God heeft hem geroepen. En de vorige keer hebben we ook gezien, man, wat heeft God een geduld met hem gehad. En wat heeft de Heere God de moeite moeten doen om hem over die streep te trekken, om hem in dat derde en laatste gedeelte van zijn leven zijn plaats te laten innemen. Ja, we geven ons zomaar niet gewonnen. Ik niet, tenminste. En als ze dan opgezadeld zijn, dan klinkt daar uit de mond van God de opdracht. Nog een keer, nog één keer. Mozes moet naar Egypte. En de wonderen die God hem heeft voorgedaan, die God hem heeft aangereikt, Die moet hij aan Farao laten zien. Ja, dan staat hij sterk. Dan durft hij wel. Met die staf die een slang moet worden. En zijn hand die hij in zijn boezem moest steken en die er dan mee laatst uitkomt. En na hem weer opnieuw erin gestoken te hebben, weer genezen blijkt te zijn. Maar bij de aanbeveling van deze wonderen laat God het niet. Hij voegt er nog een zinnetje aan toe. En dat is eigenlijk een anticlimax. Zo in de zin van, nu ga je dan eindelijk, Mozes, en nu mag je ook gaan en sterk staan met die wonderen en tekenen die ik je heb voorgedaan. Maar het wordt allemaal niks. Ik zal Farao's hart verharden. En dat betekent ook dat Israël blijft waar het is. Het mag niet gaan. Let my people go. Dat wordt hem nog even niet. En dan komen er een paar belangrijke zinnen uit de mond van God, daar in de versen 22 en 23. En die mogen zeker ook doorklinken in ons tekstgedeelte. En daarom is het ook altijd van belang om maar niet een woord of een paar woorden of een zinnetje uit het verband te lichten. Maar om altijd de Bijbel weer in zijn verband, in zijn grotere geheel te lezen. En niet aan de haal te gaan met een enkele tekst, een enkel vers. De Heere God die geeft aan Mozes duidelijke instructies mee. En hij moet aan Farao laten merken dat Israël Gods zoon is. Gods eerstgeborene. Dat is een belangrijke jongen. De eerstgeborene. Daar ben je zuinig op, daar ben je dankbaar voor. Daar ben je blij mee. Daar doe je alles voor. Eerstgeborene. En daarom, omdat Israël Gods eerstgeboren zoon is, heeft Farao te luisteren. En zo niet, dan kost het de Egyptenaren hun eerstgeboren zonen. Die zal God dan doden. Je merkt de spanning. Wordt het de ene zoon van God die op Exodus gestuurd wordt, uit tocht, of niet? Dan worden al die andere eerstgeborenen uit Egypte omgebracht. En dan ineens, als dat gezegd is, over die eerstgeboren zoon en eerstgeboren zonen, dan volgt vers 24, en dat is een gedeelte onderweg. Tussendoor lijkt het wel, in een herberg komt de Heere God hem tegen en wil hem doden. Nou, dat lees je nog een keer en nog een keer, want om wie gaat het dan hier? En wie dreigt hier slachtoffer te worden? En ik weet niet hoe u dat leest, maar ik heb eigenlijk wel een beetje een probleem hier. Want wie is die hem? De Heere kwam hem tegen, wilde hem doden. Er staat geen naam bij. En ook verder geen aanduiding. Wie is het? Nou, het is niet Zippora. Dat is duidelijk. Maar dan hou je nog drie mannen over. Drie hemmetjes. Mozes of een van zijn twee zonen. Gersom, Eliezer. Wie van de drie? Mozes was geen eerstgeboren zoon. Aaron, die die was hem voorgegaan. Maar je moet weten, destijds had de Heere God tegen Abraham gezegd, in Genesis 17, toen hij een verbond sloot, en dat spanningsveld komt hier blijkbaar om de hoek kijken. Toen heeft de Heere God gezegd, hij die mannelijk is en onbesneden, van wie het vlees en zijn voorhuid niet besneden is, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Die hoort er niet bij. Onbesneden, die valt er buiten. Onbesnedenen, dat wordt haast een beetje een verachtelijk scheldwoord. En zo ook in de Bijbel gebezigd. Terwijl God aan Abraham nog wel had bevolen en aan zijn nageslacht om de zonen op de 8e dag te besnijden als teken van het verbond dat God met hen had gesloten. En de vader als hoofd van het gezin, die was ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurde. In het geval van de zonen van Mozes is het dus kennelijk zo dat een van zijn zonen niet besneden was. En Mozes heeft dus eigenlijk in zijn verantwoordelijkheid naar God toe gefaald. Terwijl hij ook nog wist dat God hem tot een enorm grote taak had geroepen om de bevrijder van zijn volk te zijn. God hecht er waarde aan dat je bij hem hoort. Dat je bij zijn volk hoort. En ook omgekeerd, wederkerig, dat jij bij God hoort. Dat je geen vreemde bent voor elkaar. Vraag dat wel eens, hè, aan een ander, van ben je gelovig? Ja, natuurlijk ben ik gelovig. Maar vraag dan ook eens door. Oh ja, en wie is God dan voor je? En Jezus Christus? Is hij je vader? Is hij je verlosser? Of is hij een grote onbekende? En hoe ga je met hem om? Hoe ga ik met hem om? Kijk, werd je als Joodse jongen alleen besneden en dan was het wel goed? Of als je het naar ons toe doorvertaalt, we zijn gedoopt, dus dan is het wel oké? Maar je doet er verder niks mee? Vind je het geen schande dan? Het gaat niet om een stuk religie. Het gaat om relatie. Het gaat om omgang. God is een God van de omgang. Hij wil met ons omgaan. En wil niet liever dan dat wij ook met hem omgaan. En dat merk je ook niet het minst aan zijn eigen eerstgeborene. En enige geboren zoon. Jezus Christus. Die hij voor deze wereld en aan deze wereld weggaf. In hem tekent zich Gods grote liefde voor verloren mensen af. Toen en nog. Maar waar onbekend, onbemind maakt, ja, daar heb je geen leven blijkbaar. Weet je wat hier nou zo treffend is in ons gedeelte? Dat moeder, als vader zijn taak heeft verzaakt, dat moeder Zippora de ernst van de situatie inziet. Want het gaat om haar kinderen net zo goed als die van Mozes. En dan staat er, ze besnijdt haar zoon. Ja, wie van de twee? Staat er niet bij. En was die ander, wie van de twee dat dan ook maar was, dan al besneden, staat er niet bij. Maar er staat vervolgens wel dat ze vanwege de besnijdenis zijn meervoud, hoewel ze maar één zoon heeft besneden dus, dat woord bloedbruidegom laat vallen. Net had ze dat ook al gezegd, werkelijk, je bent voor mij een bloedbruidegom. En dat zegt ze tegen haar man. Tegen haar echtgenoot. Nadat hij de opdracht had gekregen om naar de farao van Egypte te gaan, maar ook nadat zij ingezien had dat het zo eigenlijk niet kon, dat ze uit Midian vertrokken naar Egypte om Israël vrij te pleiten. Weet u, in Midian kenden ze ook een besnijdenis. Alleen, dan werd de jongen pas besneden als hij de huwbare leeftijd had bereikt. Dus dat in verband met bruidegom. Wanneer ging een Midianitische jongen, werd hij besneden als hij ging trouwen. Dus die vond niet plaats op de 8e dag, een week na de geboorte. Maar als die jongen rijp was voor het huwelijk. En nou heeft Mozes blijkbaar zijn kind niet besneden dus volgens de Israëlitische gebruiken. Hij heeft blijkbaar gewacht. En niet besneden en gedacht van, dat doe ik wel als hij gaat trouwen. Alleen, nu gaat Mozes naar Egypte om Israël te bevrijden. Maar als Mozes echt bevrijder wil worden van Israël, ja, moet je dan ook niet volgens de Israëlitische gewoonten en regels gaan leven? En zeg maar op het fundament van Israël, op het verbond dat God met hen heeft aangegaan, gaan staan. En niet op het fundament van Midian blijven leven. Geloven is kiezen, hè? Geloven is kiezen. En daarom komt God hem onderweg tegen, om hem te laten zien wat er nog moet gebeuren. Jouw fundament, Mozes, is nog niet in orde. Zo kun je niet gaan. Zo kun je het niet maken. Want als jij je kind niet besnijdt, sta je niet in het verbond. En blijkbaar heeft Zippora op dat kritieke moment beseft van, als ik nu niet ingrijp, dan zijn we ons kind misschien wel kwijt. En geheel tegen alle gebruiken in is het hier een moeder die haar kind besnijdt. Ze raakt met die voorhuid en met het bloed Mozes voeten aan. En zo kan Mozes gaan naar farao. Dat is heel mooi trouwens. Als je dat ziet in het leven van Mozes, wat vrouwen voor hem betekend hebben. Als je dat eens op een rijtje zet, daar had je die vroedvrouwen, Sifra en Pua, die de pasgeboren Hebreeuwse jongetjes wisten te beschermen. Daar had je de moeder van Mozes. Daar had je Mirjam, die op de oever van de Nijl staat te kijken en de wacht te houden. Daar heb je de dochter van de farao, die ook haar bijdrage heeft geleverd in het in leven houden van deze Mozes. Als je dat zo op een rijtje ziet, dan zou je zeggen, het zijn in Mozes leven daar in het begin zeker de vrouwen die de weg vrijmaken voor de bevrijding van Israël. En hier is het als het ware Gods geest die ingrijpt in het leven van Zipporah en zegt van, en nu moet je je slag slaan. Nu moet je een eind maken aan die ongehoorzaamheid. Er moet wat gebeuren. En er is ook wat gebeurd, hè? Als we nou eens kijken naar die andere bruidegom. Jezus Christus, de Zoon van God, die gekomen is. Die de weg van Bethlehem naar Golgotha gegaan is. In een totale gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader. Hij heeft in gehoorzaamheid de beker van de toorn leeggedronken, opdat wij behouden worden. Opdat wij gered worden. Opdat er voor ons een uittocht zou zijn, een uitkomst. Jezus aan het kruis gespijkerd, die plaatsvervangend Gods oordeel droeg over onze zonde. Opdat wij in eeuwigheid niet meer veroordeeld zouden worden. En allen die in het geloof tot hem gaan, krijgen vergeving van zonde. Eeuwig leven. Het beloofde land. Waar eigenlijk het oordeel van de dood ons boven het hoofd hangt en wij een verlosser nodig hebben, kun je die zelf niet uitvinden, maar heeft God die gegeven. En hem geopenbaard in zijn woord, Jezus Christus. Weet je wat Paulus zegt in Colossenzen 2? In hem bent u besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waar u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En op een andere plaats in Efeze 1, daar zegt Paulus, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Christus is inderdaad onze bloedbruidegom. Maar dan zo dat hij besneden werd en wij in hem. Hij leed de pijn. Hij gaf zijn bloed. Je zou kunnen zeggen dat besnijdenis een soort symbool is van bevrijding. Van de overgang van oud naar nieuw. De overgang van slavernij van de zonde naar vrijheid, echte vrijheid. De overgang van de woestijn naar het beloofde land. Volgende week dan staat hiervoor in de kerk weer de tafel van het verbond aangericht. En dan worden we geroepen om bij brood en bij beker te gedenken. Stil te staan bij zijn lichaam, bij zijn bloed, bij zijn leven, bij zijn sterven, tot een volkomen verzoening werd hij geofferd voor al onze zonden. Wat heb ik hem nodig? En wat dien ik hem te gedenken? En wat kan ik niet zonder hem? In zijn bloed, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn offer is mijn leven gelegen. Mijn vrijheid vanwege vergeving, vanwege verzoening. Daar kan ik toch nooit goedkoop en schouderophalend aan hem voorbij gaan en denken, ach, waar is dat goed voor? Onverschillig, nee. Betrokken op, in het geloof. Hou vasthebbend aan zijn weg en werk. Gedenk ik hem. Want zijn dood gaf mij leven. Wie zou niet gedenken? En wie zou niet danken? Amen. We zingen van Psalm 51, de versen 7, 9 en 10. Psalm 51, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Dan vindt geen ons offer aan de lust waarmee wij u naar het heilig recht vereren. 7, 9 en 10 van Psalm 51. Thank you. Wij luisteren nu naar het onderwijs dat wij ontvangen in het formulier om het heilige avondmaal te houden. En wij lezen daarvan het eerste gedeelte. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voorwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen. Allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit. Allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Allen die zich aan verslaving overgeven en die van het genot hun god maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Wij gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor onze bruidegom die zijn bloed heeft gegeven, Jezus Christus. We danken u voor hem die wacht op ons als bruidsgemeente. En in die tussentijd, tussen zijn gaan en zijn komen, mogen we ons geloof laten versterken door uw woord en door de sacramenten. En wat hebben we dat nodig? Geef dat we daarvan overtuigd ook niet zonder u kunnen en zonder wat u geschonken hebt. Heere God, dan geeft u ons te gedenken volgende week bij Leven en Welzijn alweer. En we danken u ervoor dat u dat hebt bevolen. Doe dat tot mijn gedachtenis. Vaak gaan er heel wat gedachten door ons heen. En zijn er heel veel dingen die ons bezighouden, soms misschien ook parten spelen. Maar het belangrijkste is tot zijn gedachtenis dat te doen. Heere God, we danken u dat u daarvoor de gelegenheid geeft. En geef dat we die gelegenheden ook te baat nemen. En dat we ons laten leiden door uw woord en door uw geest. We willen u bidden of u zelf wilt zorgen dat uw woord ons niet loslaat, maar dat het in ons huist en woont en werkt, en dat we het ook handen en voeten geven. Wil de boze uit ons midden weren, die er telkens ook weer tussendoor sist en glipt, om ons maar bij u vandaan te houden. Ja, om die ene naam gegeven onder de hemel tot zaligheid van de Heer Jezus Christus de rug toe te keren. Bewaar ons ervoor, o God, en bewaar ons daarom bij hem die gekomen is om zijn leven te geven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zonder hem kunnen we niet. Doe ons gaan en staan op dat fundament alleen. Dan hebben we leven. En dan mogen we ook naar anderen toe. Elkaar tegemoet treden. Met die bemoedigende boodschap. Dat die ene naam gegeven onder de hemel tot redding er is en er blijft. Maar niet om het maar uit te stellen. Voor ons uit te schuiven. Van ons weg te houden. U komt ons na. Heere God, wees zo een God van nabij. Ook in uw Zoon, ook door uw Geest. En leid ons. We bidden u voor een ieder die ziek is. Of mankerende. Mensen die thuis ziek zijn. Gedenk mevrouw Ank van Huyn. En mevrouw van Grastek in Elim. Wees u hen nabij. Ook als ze zo ernstig ziek zijn. We dragen mevrouw Louters aan u op die in de voorbije weken een operatieve ingreep onderging in Nijmegen. Gedenk meneer en mevrouw Jansen in Vrijthof, als ook mevrouw Quint in de Schakel in Tiel. Zorg voor allen die kuren ondergaan, behandelingen krijgen, mensen die op uitslagen wachten. We zijn broos, maar we hebben u als machtig God aan wie we ons mogen vastklemmen. We bidden u voor Joanne Bos en Tom IJsselstein, die in de loop van de week elkaar het ja-woord hopen te geven. Schenkt u hen alles wat ze nodig hebben. Bovenal te leven onder de koepel van uw trouw en liefde. En weest u hen een God van nabij. Ook als dat verdriet is en rouw. We denken aan de familie Hettema van de Zwijning, waar een broer van mevrouw Hettema in de afgelopen week kwam te overlijden. Wees hen nabij ook als daar in de komende week de begrafenis zal zijn. Wil troosten, uitkomst bieden, o God, en de toevlucht tot u nemen. De God die de dood overwon in Jezus Christus. We dragen aan u op alle activiteiten die er ook in de komende week weer mogen zijn in de gemeente. Onder jongeren, onder ouderen. Maar ook de talentenveiling. Heere God, geeft dat we zo samen gemeente mogen zijn. Met het oog op uw huis ook naar de toekomst toe. Met het oog op uw naam. Die we hoog mogen houden. En hoog mogen achten. Heere God, we willen u vragen. Breng ons ook vanavond weer tezamen rondom het geklank van uw woord. We leven in een vrij land. Dat laat ons niet vrijblijvend zijn, maar betrokken op uw dienst. Geef, Heere God, dat we in onze handel en wandel bij voortduur dat ook uiten en uitdragen, etaleren in ons bestaan. Dat we niet zijn van onszelf, maar van die ander. Ja, van u, de God van ons leven. Zorg voor uw volk Israël. Geef dat ze midden in het Midden-Oosten toch tot een getuigenis mag zijn van wie u bent. En dat ze bij alle verdrukking en bij alle narigheid die daar plaatsvindt, mag laten merken dat u leeft. Zorg voor allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren, dat ze dat mogen doen met verstand, met uw licht bestraald. Neem zo een ieder onzer, hoog geplaatst of laag gesteld, in uw hoede. Zonder u kunnen we niet. Hoor ons om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Wij mogen onze liefdegaven nu gaan geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor de Stichting Messias Belijdende Joden. Tweede rondgang voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het werk van de Zendings- en Evangelisatiecommissie. De Gereformeerde Zendingsbond mag zich verheugen op uw bijdrage in de bussen bij de uitgang. Van harte bevelen we al deze mogelijkheden tot offeren aan. Wij zingen ook, en wel lied 230, het eerste en het vijfde vers, de ware kerk des Heren, in hem alleen gegrond. 230, 1 en 5. Gemeente 10:10, talentenveiling. Straks bij de uitgangen wordt u een totaal talentenveiling kavellijst uitgereikt. Dan kunt u zien wat er allemaal te bieden valt en op te bieden valt. Doe uw best, aanbevolen. Gaan we nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.